Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ook een hartelijk welkom wanneer u thuis of op een later tijdstip meekijkt. Er is vandaag alleen Bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 4. Zij kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het kinderlied Ik leg mijn leven in uw handen. Voor de groepen 5 en 6 is er geen Bijbelklas in verband met Groot Kamp en de openluchtdienst. Vandaag zal dominee Fred van Hulst ons voorgaan. Eerst is er gelegenheid voor stilgebed, daarna foto mijn groet en dan zingen we 2 liederen. De zaligheid is van God en in eeuwigheid. Dit doen we staand. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, laten we het aangezicht van de Heer zoeken in een stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Laten we nu opstaan om de zegen van de Heer te ontvangen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Gaat u zitten. We zijn ook in de kerk gekomen samen om ons te verootmoedigen voor de Heer. En ik wil ter inleiding daarop een stukje lezen uit de eerste brief van Johannes hoofdstuk 1. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we daarentegen onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Maar, mocht een van u zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dat wij God kennen, weten we, doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In ieder die zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde werkelijk tot volmaaktheid gekomen. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud. Dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn, omwille van zijn naam. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat we hier deze morgen mogen samenkomen om u te ontmoeten op een speciale manier en ook elkaar te ontmoeten rondom uw woord. En Heer, in uw woord worden wij geconfronteerd met onze zondigheid en onze zonden. En wij willen niet ontkennen dat wij in vele opzichten tekortschieten tegenover u en tegenover elkaar. En dat u dat aanmerkt als zonden waarvoor wij vergeving moeten zoeken bij u. Heer, wij danken u dat de apostel Johannes ons dat zo helder voorhoudt. Dat als wij beweren dat we geen zonde kennen of hebben, dat we onszelf dan misleiden en blind zijn en in duisternis leven. En Heer, daarom vragen we u om onze zonden ons te vergeven, zoals u beloofd hebt, zodat wij als uw kinderen in het licht mogen wandelen, vrede hebben met u en elkaar lief hebben. Heer, help ons daarbij. Help ons daarbij door de kracht van uw Heilige Geest, die ons overtuigt van zonde en van gerechtigheid die te vinden is in Jezus Christus, onze Heer. Vader, bemoedig ons met uw liefde en raak ons en vul ons met uw Heilige Geest. Dit vragen we u in Jezus' naam. Amen. Laten we nu zingen Witter dan sneeuw. Dat is een belijdenis van David in Psalm 51, die ook de Heere zocht en vergeving vond voor zonden die hij begaan had. Psalm 51. We zingen nu met en voor de kinderen, ik leg mijn leven in uw handen.
Leg mijn
Het is altijd pijnlijk als hele hordes de kerk verlaten. Maar als er kleine kinderen zijn die naar de Bijbelklas gaan, is dat eigenlijk fantastisch. Laten we de Bijbel nu openen in 1 Korinthe 1, vers 18. En we lezen door tot hoofdstuk 2, vers 16. Dat is het hele hoofdstuk 2. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, te niet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem Eén met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig. En in hem zijn wij verlost. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen? Laat hij zich op de Heer beroemen. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik u verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Toch is wat wij verkondigen, wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en aan machthebbers die ten onder gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel gekend hebben, dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest van God niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles op de juiste wijze beoordelen. En zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. Er staat immers geschreven: wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. Tot zover de schriftlezing. De titel van mijn boodschap deze morgen is: de krachtige wijsheid van God. Heb je ooit wel eens met iemand over je geloof gepraat en deze reactie gekregen? Dit slaat voor mij nergens op. Sorry, maar ik vrees dat ik te intelligent ben om zo'n verhaal te accepteren. Hoe reageer je daarop? Probeer je meteen met slimme argumenten te komen om zijn ongelijk te bewijzen en dat het evangelie wel degelijk redelijk is? Je kunt het proberen, maar als je probeert zal de reactie waarschijnlijk nog steeds precies hetzelfde zijn. Van mij mag je, maar zoiets gaat er bij mij niet in. Sorry. Zal ik u eens wat zeggen? Eigenlijk heeft die persoon helemaal gelijk. Wat we geloven is helemaal niet aanvaardbaar voor ons menselijk verstand. Denk bijvoorbeeld aan de artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dat zijn een aantal stellingen die alle christelijke kerken al eeuwenlang ons onderschrijven. Ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus, de Zoon van God, en dat hij uit de maagd is geboren. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof dat we een eeuwig leven mogen ontvangen. Nou, als je in de kerk bent groot geworden, klinkt dat misschien allemaal heel bekend en vanzelfsprekend dus. Maar eigenlijk is het een stel ongelooflijke uitspraken. Opstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Dat is onzin voor het menselijk verstand. Dus, je vriend heeft eigenlijk gelijk. Het slaat nergens op. Dat kun je beter eerst maar eens toegeven. En zeggen: je hebt gelijk. Maar dat is nu precies wat de Bijbel leert. De boodschap van het kruis is inderdaad dwaasheid voor ons verstand. Maar dan in onze tekst, vers 18, nuanceert Paulus deze uitspraak. Hij zegt: de boodschap van het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God. Nu is het mogelijk om de mensheid op vele manieren te verdelen. Mannen en vrouwen. Rijken en armen. Gekleurden en blanken. Of zoals de Joden deden. Joden en heidenen. Of de Grieken. Wij zijn de Grieken. De rest van de wereld, dat zijn de barbaren. Maar in onze tekst vinden we een andere scheidslijn. En volgens de Bijbel is dat de enige scheidslijn die er werkelijk toe doet. Er zijn mensen die verloren gaan. En er zijn er die gered worden. En je hoort bij een van beiden. Er is geen derde optie. En opvallend is nou dat Paulus heel zorgvuldig omschrijft wie en wat hij bedoelt. Hij zegt nog niet: er zijn mensen die verloren zijn. Nee, hij zegt: er zijn mensen die verloren gaan. Ze zijn bezig verloren te gaan. Dat wil zeggen, ze zijn in het proces van sterven. Nog niet dood, maar op weg naar een definitieve scheiding van de God van het leven. Anderen zijn in een proces van gered worden. Ik ben op een pad dat naar het eeuwige leven leidt. Nou, de spannende vraag is nu: wat bepaalt, of wie bepaalt het verschil tussen deze twee groepen? Ik geef u Paulus' antwoord. Het is de boodschap van het kruis en de manier waarop mensen daarop reageren. Voor de ene groep blijft het dwaasheid. Maar voor de anderen is het de kracht van God. En die kracht moet je eerst zelf ontdekken. Denk nu eens even aan die Korinthische gemeente die Paulus hier toespreekt. Zij hadden de kracht van het kruis aan de lijve ondervonden. In de antieke wereld stond de stad Korinthe bekend als een welvarende zakenstad. Maar dat niet alleen. Korinthe pochte ook dat het een beroemde rosse buurt had. De Korinthische wallen, zo gezegd. Dan lezen we in 1 Korinthe 6 vers 9. Vergis u niet, ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspeligen, schandknapen, nog knapenschenders, dieven, nog geldwolven, dronkaars, lasteraars, nog uitbuiters, zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. En sommige van u zijn dat ooit geweest. Dus dat betekent dat de christelijke gemeente van Korinthe ex-hoeren en hun klanten onder haar ledental telde. Er waren ex-homoseksuele prostituees en hun minnaars in de kerk. Ex-alcoholverslaafden en ex-oplichters. Dat was wat sommigen van jullie waren. Je zou zulke mensen niet veel hoop geven om hun leven te kunnen veranderen. Ze zaten erin vast. Ze waren eraan verslaafd. En ze zagen er niks verkeerds mee. Ze konden zich niet eens een andere manier van leven voorstellen. Nou, wat heeft deze mensen nu veranderd dan? Wat heeft de kracht om zulke gevallen mensen te veranderen in mooie mensen die Jezus Christus prijzen voor zijn prachtige liefde? Er is maar één antwoord op. En dat is de boodschap van het kruis. Die boodschap, aanvaard in geloof, had hen veranderd. En let hierop, het was niet Paulus' indrukwekkende prediking of overtuigende betoog dat hen had veranderd. Het was alleen de kracht van het evangelie. De kracht van de Heilige Geest. Luister naar hoofdstuk 2 vers 4. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid rusten, maar op de kracht van God. Dat is dus wat de Korintiërs zelf ervaren hadden. De enorme verandering in hun leven werd niet veroorzaakt door Paulus' vermaningen om hun zondige levensstijl op te geven, maar enkel door de kracht die in de boodschap van het kruis zit. En die bij gevolg hun leven totaal zagen veranderen. Het is daarom geen wonder dat de vroeg-christelijke kerk het kruis als haar belangrijkste symbool koos. Er zit kracht in het kruis, vrienden. Een kracht om te veranderen. Voor hen. En voor ons. Er is maar één ding dat in staat is om de macht van de zonde in je leven te breken. En dat is het kruis. Ons schriftgedeelte bevestigt keer op keer dat zo'n boodschap volkomen dwaasheid is voor mensen. Hoofdstuk 2 vers 14. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen. Dat kan hij niet. Ook al zou hij willen. Of het zou proberen. Hij kan het niet. Zijn verstand laat het hem eenvoudig niet toe. Nou, de verrassing is dat dit precies is hoe God het ontworpen heeft. En niet pas sinds Jezus kwam of de apostel Paulus begon te prediken. Nee, van oudsher had God het zo gepland. In vers 19 citeert Paulus Jesaja 29, waar God zegt: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Paulus ziet de waarheid van Jesaja's 700 jaar oude profetie overal om zich heen. Vers 20, waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redenaar van deze wereld? heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd. Denk nog eens aan deze Korintiërs en hun verleden. De Grieken, dat waren Grieken in Korinthe, hielden van hun filosofen en ze hingen aan hun lippen om te horen of er wat nieuws kwam. Om te horen of er meer wijsheid uit hun mond zou komen. Maar zat er enige kracht in die wijsheid om hun leven te veranderen? Niks. Nee. Woorden. Woorden. Machteloze woorden. Dat is alles wat ze te bieden hadden. Er was geen enkele manier waarop hun wijsheid kon leiden tot een levende relatie met God. Hun wijsheid had daarom ook geen enkele levensveranderende kracht. Maar God kon het wel. In zijn wijsheid had hij zijn eigen manier om zulke relaties met mensen te creëren. En hij deed het met een soort glimlach. Vers 21. Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten om hen te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. God maakte redding niet mogelijk door middel van slimme menselijke argumenten om ons verstand te overtuigen. Als hij dat gedaan had, had de kerk volgezeten met alleen maar slimme mensen die zijn redenering konden volgen. En was er geen plaats geweest voor hen die het maar ingewikkeld vonden. En daarom koos God ervoor om de scheidslijn te laten lopen tussen hen die gelovig buigen voor de boodschap van het kruis en degenen die de kracht van een gekruisigde man onzin bleven vinden. Het evangelie van het kruis prediken is dus de sleutel. Nu heeft prediking, ook heel een goede prediking, helaas niet altijd het automatisch effect dat alle hoorders tot bekering komen. Wat zeiden de Joden toen Jezus beweerde dat hij uit de hemel kwam? We geloven niet wat u zegt. Maar als je ons een wonderteken laat zien om je claim te ondersteunen, dan zullen we misschien geloven. Nou, Jezus bewees zijn punt vele malen. Maar ze geloofden hem nog steeds niet. Niet omdat de wonderen niet overtuigend waren. De tekenen waren duidelijk genoeg. Waarom weigeren ze dan toch om hem te geloven? Ik denk dat het probleem van ieder mens dit is. Als God echt bestaat. En als Jezus God zelf is. Dan heeft hij recht op ons leven en op onze gehoorzaamheid. En daar houden we niet van. We houden graag de touwtjes in handen van ons eigen leven. Kijk, best veel mensen zijn bereid om God een zekere plaats in hun leven te geven. Maar het moet wel toevoegen aan wat zij van het leven verwachten. Oftewel, het moet wel op hun eigen voorwaarden. God moet aan hun verwachtingen voldoen. Dat bleek uit de ontvangst die Jezus van de Joden kreeg. En de Grieken deden precies hetzelfde. Zeker. Zij hadden hun eigen wijsheid al geformuleerd. Zij hadden hun specifieke Griekse wereldbeeld ontwikkeld. En als Paulus dan komt en met zijn prediking nog iets kan toevoegen aan hun wijsheidssysteem, is hij welkom om een bijdrage te leveren. Grieken zijn altijd op zoek naar wijsheid. Maar als Paulus hen confronteert met de boodschap van het kruis, lachen ze hem uit. Kom op, Paulus. Wat voor wijsheid is dat? Dat is dwaasheid. Met dat soort onzin kun je bij ons niet aankomen. Zie, de Grieken deden precies hetzelfde als de Joden. Ze willen God wel accepteren, maar op hun eigen voorwaarden. En dat is vandaag net zo. Als je het bijvoorbeeld hebt over God die deze wereld bestuurt. Zullen mensen zeggen, dingen als er een God is, had hij de ellende die ik doormaak kunnen voorkomen. Als God een God van liefde is, zou hij niet toestaan dat oorlogen en rampen gebeuren? Sorry, ik kan niet geloven in een God die zo'n puinhoop van deze wereld maakt. Hoor je? Hetzelfde argument. God moet aan onze verwachtingen voldoen, anders weigeren we in hem te geloven. Vrienden, laten we één ding in onze oren knopen. Als we inzicht willen krijgen, God is er niet om aan onze verwachtingen van hem te voldoen. En de spiegel van deze waarheid is natuurlijk, wij zijn er om aan Gods verwachtingen van ons te voldoen. En dat betekent vooral eerst luisteren naar wat God te zeggen heeft en vervolgens daarnaar handelen. Laten we even verder lezen, vers 23. Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Wij verkondigen een gekruisigde Christus. Wat maken we daarvan? Dat is niet meteen doorzichtig. Ik vrees dat we dat in kerken ook zelden meer horen. Prediking van de gekruisigde Christus. Die mensen kunnen zich voorstellen, en verwachten dat ook, dat in kerken predikanten preken over Christus of over Jezus. Voor veel mensen is Jezus een groot voorbeeld om te volgen. Dus niemand vindt het erg als kerken over Jezus en zijn leringen preken. Inspirerende meditaties over Jezus doen het altijd goed. Maar dat is niet het evangelie natuurlijk. Het evangelie is Jezus Christus gekruisigd. Want zonder dat kruis is er geen opstanding. En zonder opstanding is er ook geen eeuwig leven. Is er geen hoop voor deze wereld. Hoe inspirerend Jezus leven ook geweest mag zijn. Vrienden, juist die boodschap zal altijd op weerstand stuiten. Want het is niet logisch voor de menselijke geest. Simpelweg omdat het niet geeft wat ons menselijk hart verlangt. Stel je voor, tussen ons en God is een ondoordringbare muur. En het is de muur die door onze persoonlijke zonden geschapen is. Aan de ene kant wij, aan de andere kant een heilige God. En we kunnen niet doordringen naar de andere kant. Maar gelukkig zit er in die muur een opening. God heeft zelf die opening gecreëerd. Het heeft de vorm van een kruis. Vanaf deze kant lijkt het helemaal niet veel op een opening. Het is veel te smal naar menselijke maatstaven. De Joden zagen er niks in. Een man aan het kruis past niet in hun verwachting. En met de heidenen en niet-Joden, Joden was het hetzelfde. Voor een Romein was een kruis iets aanstootgevends. Ze wilden er niks van weten. Dan kunnen we ons Paulus' probleem voorstellen, denk ik. De Joden, Gods oorspronkelijke volk, maar ook de heidenen, de rest van de wereld, hebben een ingebouwd verzet tegen de beledigende boodschap van het kruis. Wat nu? Blijven er nog mensen over die de boodschap lang genoeg overwegen om er iets in te zien en gered te worden? Het antwoord is dit, ja, die zullen er zijn. God zelf zal specifieke actie ondernemen. En je vindt het in het volgende vers. God gaat bepaalde mensen roepen. Hij heeft mensen in gedachten die hij een begrip wil geven van de boodschap van het kruis. En dan roept hij hen in hun hart. Op een of andere manier slaagt hij erin om de aandacht van mensen te richten op de gekruisigde Christus. En als we daarover nadenken, dan zit er inderdaad wel een boodschap in het feit dat Christus gekruisigd is. Het dwingt de waarnemer om na te denken over de vraag, waarom werd Jezus, die nooit iets verkeerd gedaan had, aan een kruis genageld? Waarom zou God dat dan toestaan? En het antwoord is dit. God bracht opzettelijk de enige zondeloze man van de hele wereld aan een kruis, om te betalen voor de zonde van alle mensen die God in zijn koninkrijk wil roepen. En dat is wat hij doet. Hij begint mensen te roepen met de boodschap: let op Christus, de gekruisigde. En hij belooft daarbij dat allen die in Jezus geloven, gered zullen worden. Hun zonden zal voor worden betaald en zullen nooit meer tegen hen worden gehouden. Dat is Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Je vindt het uitgespeld in vers 24. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Dus wie zijn in staat om wijsheid en kracht van God te zien in een kruis? Alleen zij die geroepen zijn. Die God geroepen heeft. God openbaart zich in het hart van hen die zich verootmoedigen. Niemand kan zomaar van de een op de andere dag besluiten: ja, ik zal ook christen worden. Vergeet het. Zo'n beslissing ligt niet in je eigen macht. God ontvangt geen mensen die zichzelf uitnodigen. Hij ontvangt alleen mensen die hij zelf eerst heeft uitgenodigd en die vervolgens die uitnodiging ook hebben aanvaard. Je persoonlijke roeping door God opent je ogen voor de ware betekenis van het kruis. Het kruis openbaart Christus als de kracht van God en de wijsheid van God. In vers 25, dan komen we bijna aan het eind, gaat Paulus verder op het thema van de wijsheid en de kracht van God. En dan zegt hij: want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Toen ik als kind dat voor het eerst las, dacht ik: dat is toch raar. Dat zeg je toch niet van God, het dwaze van God, dat kan helemaal niet. Maar toch, ik begrijp nu, praten over Gods dwaasheid, dat is niet zomaar een manier van zeggen. Want wat is de dwaasheid van God? Dat is dit. Hij wil mensen tot zaligheid brengen door de boodschap van het kruis. Hoe dwaas is dat niet? Voor ons verstand. En wat is dan de zwakheid van God? Het is de Zoon van God die aan een kruis hangt. Voor mensen die het evangelie niet begrijpen, is de dood van Jezus aan het kruis een vertoon van totale zwakheid. Het is een complete, tragische mislukking. Maar voor degenen die het wel begrijpen, is het de krachtigste actie ooit op de aarde vertoond. De Zoon van God offert zichzelf op om voor miljoenen mensen de weg van verzoening met God te openen. Die ene daad van Jezus Christus, opent de poorten van het paradijs voor allen die in hem geloven. Of het nu Joden of heidenen zijn. Die scheidslijn doet er niet meer toe. Ooit was het evangelie alleen voor Gods eigen volk, voor de Joden. Maar sinds Golgotha staat het open voor iedereen. Etnische scheidslijnen zijn totaal irrelevant geworden. Want het kruis is nu de enige scheidslijn tussen mensen. Je accepteert het of je verwerpt het. Vers 26, denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Niet velen van jullie waren wijs naar menselijke maatstaven. Niet veel machtigen, niet veel van voorname afkomst. Ik wil niemand van jullie beledigen, maar als ik naar jullie kijk, zie ik een stel vrij gewone mensen. Niet heel bijzonder naar de maatstaven van de wereld. Maar zo werkt God nu maar, zegt vers 27. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. En het punt is dit. Als God alleen slimme mensen zou redden, die in hun brein hadden uitgewerkt wie hij was, dan zouden minder intelligente mensen geen kans hebben. Dus evangelie, begrip en geloof heeft niks te maken met je eigen intelligentie. En we hebben al gezien dat je intelligentie, waar je makkelijk trots op kunt raken, dat dat eerder een belemmering kan zijn dan een hulp. God koos ervoor om het op zijn eigen manier te doen. Hij schenkt zijn Heilige Geest aan degene die hij wil roepen en zo hen te redden. Vrienden, de voortdurende boodschap van de Bijbel is deze. Het aardse leven gaat over het vinden van God. Gaat over het overgaan Uit de groep van hen die bezig zijn verloren te gaan, naar de groep van hen die bezig zijn gered te worden. Dus als je ooit ergens op wilt beroemen, laat het dan zijn in het feit dat je God hebt gevonden. Of liever, dat God jou heeft gevonden. Want dat is wat er gebeurd is. We begonnen met de preek met de kloof die door de wereld loopt. Er zijn er die omkomen en er zijn er die gered worden. Overweeg serieus aan welke kant je staat of wilt staan. En zorg ervoor dat je door de krachtige dwaasheid van God laat overtuigen. En verheug je daarin. Maar geef God alleen de eer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u dat u zo duidelijk tot ons wilt spreken door uw woord. En het is niet menselijke wijsheid. En het is niet een slimme redenering. Het is geen overtuigende serie woorden die ons bij u brengen. Maar het is de kracht van uw geest om ons te leren geloven dat wij alleen gered worden door te vertrouwen op Jezus' offer aan het kruis volbracht voor ons. Heer, help ons om daarover te mediteren en daar iets mee te doen. En leid ons daarbij door uw Heilige Geest naar conclusies die u graag wilt dat wij zouden trekken. Namelijk dat wij ons toevertrouwen aan iets wat we niet kunnen begrijpen, maar wat we wel kunnen geloven. Aan iemand die betrouwbaar is en betrouwbaar gebleken is over de loop der eeuwen. Heer, geef dat we in dat vertrouwen mogen leven en dagelijks u prijzen vanwege uw grootheid en majesteit. Schenk ons deze dingen door de kracht van uw geest in de naam van Jezus Christus. Amen. Laten we nu zingen. Ik geloof in God de Vader, de apostolische geloofsbelijdenis. Zo het staande zingen.
Ik geloof in God de Vader.
Nu zullen de gaven worden ingezameld. Gaat u zitten. En de opbrengst van de collecte is bestemd voor de Spaanstalige zending. En daarna zingen we Meer dan Rijkdom uit de bundel Opwekking. En vervolgens zal zuster Willy ons leiden in een pastoraal gebed.
Voordat ik de voorbeden doe, heb ik nog enkele mededelingen van de kerkenraad. De bloemengroet gaat namens onze gemeente vandaag naar Tom en Joanna Bouwman. Vanmiddag om 16:30 is er een gezamenlijke dienst met de GKV in ons kerkgebouw in Voorthuizen. Hier zal dominee Gerard de Kimpe voorgaan. Iedereen van harte welkom. Het gebedsteam is ook vandaag beschikbaar voor persoonlijke voorbeden. U kunt hen na afloop van de dienst vinden rechts achter in de zaal bij de trap. Na de dienst is er ook gelegenheid om koffie te drinken, vandaag verzorgd door kring 5. Volgende week is kring 6 aan de beurt. Binnen onze kerkelijke regio helpen kerken elkaar als en waar dat nodig is. Bij onze regiokerk Ede Pelgrim is een moeilijke situatie ontstaan. Deze heeft onder andere geleid tot ziekteverlof van dominee Tom Vos en tot het aftreden van de kerkenraad. Ede Pelgrim heeft de regio gevraagd om een interim kerkenraad uit de regio te vormen die tijdelijk het bestuur van de gemeente overneemt. We zijn verheugd dat er uit een aantal regiokerken leden bereid zijn gevonden toe te treden tot deze interim kerkenraad. Vanuit onze gemeente is broeder Albert Reijersen bereid gevonden en we zijn voornemens om hem als ouderling met een bijzondere opdracht hiervoor te bevestigen. De interim kerkenraad zal aan de slag gaan vanaf deze zomer tot aan het einde van dit kalenderjaar met als doelstelling om toe te werken naar kerkenraadsverkiezingen in Ede Pelgrim. De regio erkent dat we een zware last op de schouders van deze mensen leggen en daarom zullen ze ondersteund worden door een klankbordgroep. Hoewel dit enerzijds een zware verantwoordelijkheid is, zijn we tegelijkertijd dankbaar dat we op deze manier samen kerk kunnen zijn en naar elkaar kunnen omzien. Laten we ook voor elkaar en voor Ede Pelgrim blijven bidden in deze tijd. Als er geen bezwaren worden ingediend tegen de voordracht van broeder Albert Reijersen, zullen we hem in de dienst van 10 juli bevestigen. Dan hoop ik nu voorbeden te doen, onder andere voor de situatie bij NGK Pelgrim. Ik wil aan de boeren denken, waar we van de week natuurlijk allemaal aan herinnerd zijn aan hun situatie. Ik wil bidden voor Reinier, dominee Reinier, die ziek is. En ik wil danken voor het 25-jarig huwelijk van Sietske en Hans-Lucas Zuurman. Mag ik u voorgaan in gebed. Heer onze God, koning van de kerk, u komt onze lof toe. We prijzen uw naam omdat u goed bent. U hebt een reddingsplan uitgedacht voor mensen die niet naar u vroegen. Redding doordat Christus zich vrijwillig aan het kruis liet hangen. Een reddingsplan dat aanstootgevend en dwaas wordt gevonden door ongelovigen. Als we wel geloven is dat niet doordat we zelf zo wijs zijn, maar door de kracht van de Geest van God. Heer, dank u wel voor uw Geest in ons. Maak ons opmerkzaam op het werk van uw Geest in ons leven, zodat we aan uw verwachtingen van ons kunnen voldoen. Heer, heb dank dat we onze noden en zorgen bij u mogen brengen. Vandaag komen we tot u met de moeilijkheden binnen onze zustergemeente Ede Pelgrim. Wilt u zijn met de mensen die door deze situatie gekwetst zijn, of voor wie het voelt dat hen onrecht is aangedaan? Wees met hen die ontredderd zijn. We denken in het bijzonder aan predikant en kerkenraad. Heer, geef wijsheid en inzicht aan de mensen die samen de interim kerkenraad gaan vormen. Dank u wel voor hun bereidwilligheid. En wilt u de verhoudingen binnen Ede Pelgrim herstellen, dat er vergeving en heling komt. Heer, laat uw naam door deze gebeurtenissen niet gelasterd worden, maar maak dat de vruchten van de geest zichtbaar worden. Zegen iedereen die een rol speelt in de oplossing van de problemen. Wees in het bijzonder met Albert Reijersen. Geef hem alles wat hij nodig heeft voor deze taak. Heer, de afgelopen week hebben we gezien hoeveel het voorgenomen overheidsbeleid de agrarische sector raakt. Wilt u zijn met al die boeren die het somber inzien voor de toekomst van hun bedrijf en voor hun kinderen? Ontferm u, Heer. Help de overheid om de juiste beslissingen te nemen in het licht van de dilemma's waar ze mee te maken hebben als het gaat over klimaatverandering. Geef ook wederzijds begrip en toenadering dat er geen padstelling gaat ontstaan. We danken u voor het 25-jarig huwelijk van Sietske en Hans-Lucas. Heer, zegen hen samen en als gezin. Dank u dat zij uw liefde laten zien in hun leven. We willen vanmorgen ook bidden voor dominee Reinier en zijn gezin. Wilt u hem weer herstellen, dat hij spoedig zijn taken in de gemeente weer zou kunnen uitvoeren? Wees ook met Suzanne en Hanne. Help hen bij de beperkingen die zij met hun gezondheid ervaren en geef volledig herstel. Ga de komende week met ons mee. Help ons in de dingen die op ons pad komen en geef ons de kracht van uw genade voor elke dag. Om Jezus wil. Amen.
Laten we nu opstaan en ons laatste lied van deze morgen zingen. Opwekking 844. Ontvang nu die zegen van de Heer waarover we gezongen hebben. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.